Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u gelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 2. Daarvan lees ik u alleen voor het 11e vers, 2 Koningen 2 vers 11. Daar spreekt het woord des Heren al dus. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Tot zover. Letten wij vanavond op een wonderlijke thuisreis. We zijn gekomen aan het ogenblik, de tijd, dat de Heere zijn knecht Elia uit dit leven zal wegnemen. Op een zeer bijzondere wijze. Wij weten van Henoch. Wij weten van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En wij weten, dat is nu aan de orde, van Elia, die... ja, geen sterfbed heeft gehad. Hij zou ongetwijfeld in een punt des tijds veranderd zijn. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. De mens, ook al is hij een profeet... die kan niet zomaar overstappen in die toekomende eeuw, in dat eeuwige leven. Omdat alles wat aan ons is, een heerlijkmaking nodig heeft. En dat veel van wat in ons is, achter moet blijven. Omdat het God niet kan behagen. En daarom weten wij uit het Nieuwe Testament, waar de apostel spreekt van degenen die levend overgebleven zijn, tot op de dag van de komst van de Heere Jezus op de wolken des hemels, dat zij wel niet zo zullen sterven zoals andere geslachten gestorven zijn, maar dat zij toch een verandering moeten ondergaan in een ogenblik. In een punt destijds. Maar, al heeft Elia dan geen sterfbed gehad, al is hij veranderd in een punt destijds, je voelt dat het toch een zeer wonderlijke weg is, als de Heere zo een mens tot zich neemt, dat hij zo van het ene op het andere ogenblik tot heerlijkheid wordt bevorderd. Laten wij letten op het schriftgedeelte dat ons is voorgelezen. Het is gebeurd, het geschiedde nu als de Heere Elia, dat de Heere Elia met een onweder ten hemel zou opnemen. Dat Elia met Elisa ging van Gilgal. Ongetwijfeld heeft de Heere Elia bekendgemaakt zijn aanstaand vertrek. Het precieze hoe en het moment heeft Elia niet geweten. Maar dat er wat gebeuren zou, dat heeft de Heere ongetwijfeld aan Elia bekend gemaakt. Nu, als hij dan weggaat, Elia met Elisa van Gilgal, daar is strijd over welk Gilgal, maar dat laat ik in het midden, waarschijnlijk niet het Gilgal dat tussen Jericho en de Jordaan ligt, maar meer het Gilgal ten zuiden van Silo. doet verder aan het verhaal niets af. Als zij dan op weg gaan van Gilgal af, dan gebeurt het dat Elia tot Elisa zegt, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze dan beide naar Bethel. Een paar dingetjes verdienen hier, een paar zaken verdienen onze opmerking. In de eerste plaats, zou je hieruit op kunnen maken dat als Elia een bepaalde opdracht kreeg, een speciale opdracht, dat het dan wel meer voorgekomen is dat hij Elisa achterliet. En daar hebben we niet alleen deze gegevens voor, maar het is opmerkelijk dat bij verschillende gebeurtenissen, als Elia lang geroepen is, dat je helemaal niets hoort van Elisa dat hij erbij geweest is. Ook niet bij de geschiedenis van Nabot. Je hoort niets van Elisa. Ook niet toen hij, wat we de vorige keer hebben gehoord, zei, indien ik dan een profeet ben, zo daal er vuur van de hemel. In die bepaalde situaties waarin Elia geroepen werd tot een bepaalde opdracht om die uit te voeren, dan kom je Elisa niet tegen. Het lijkt dus wel alsof Elia in bepaalde gevallen Elisa maar heeft thuisgelaten. Je krijgt in ieder geval de indruk dat Elisa niet zo sterk betrokken is geweest in het werk, in de opdrachten, dan Elia. Hij heeft Elisa wel geroepen tot profeet, hem de mantel toegeworpen. Maar ja, verder kwamen de opdrachten van de Heere tot Elia en niet tot Elisa. En een zelfstandige figuur als Elia toch ongetwijfeld geweest is, heeft misschien ook niet zoveel behoefte gehad altijd om Elisa mee te nemen als hij een opdracht voor de Heere moest uitvoeren. Hoe het ook zij, de voorstelling die ik nu geef, kun je je enigszins indenken aan de hand van de schriftgegevens. Nu heeft Elia een indruk gehad dat de Heere hem weg zal nemen. Er hangt iets in de lucht. Er is iets. En hij zegt tegen Elisa, blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. De toon is heel vriendelijk. Elia liegt niet. We moeten aannemen dat hij in de eerste plaats de opdracht heeft gehad, zending, om naar Bethel te gaan. En daarom, hij wil Elisa achterlaten. Maar Elisa weigert dat en die zweert zelfs een eed bij het leven van de Heere en het leven van Elia, dat hij hem niet zal verlaten. En weet je wat nou typisch is? Elisa, die wist het ook, maar ze wisten het niet van elkaar. Dus twee mensen zijn op weg, die allebei een bekendmaking hebben gehad van de Heere. Maar Elia weet niet dat Elisa het ook weet. En dat de Heer tegen Elisa niet gezegd heeft, Jij moet achterblijven. Jij moet thuis blijven. Vandaar ook dat Elisa zo resoluut zegt, dat doe ik niet. Nee. Ik spreek even heel, met mijn eigen woorden uiteraard, hè, maar meester, u hebt me al heel wat keren thuis gelaten, achtergelaten, maar deze keer ga ik met u mee. U kunt me nu niet met een kluitje in het riet sturen. Maar hij zegt er niets bij. Hij zegt niet, de Heere heeft mij geopenbaard dat u weggenomen wordt. En ik laat u op die laatste reis niet alleen. Heb je dat misschien ook wel eens bij ondervinding? Dat je zegt dat twee mensen, of soms nog meer, dat twee mensen met dezelfde zaak en met dezelfde boodschap in hun ziel over de aarde gaan. En dat je denkt, hij weet dat niet. Of zij weet dat niet. Laat ik er maar niet over praten. Zodat je heel dicht bij elkaar bent. En toch dat bepaalde dingen verborgen zijn. Soms komt het uit, doordat de een een opmerking maakt en dat de ander zegt, joh, daar was ik nou ook net mee bezig. Was ik nou net mee bezig? Hoe is het mogelijk? Daar liep ik nou net ook mee. Dat kan. Maar soms komt het ook weer niet uit. Soms is het een troost dat de gedachten geopenbaard worden. Soms een troost tot bevestiging van een zaak of van wat dan ook. Maar hier, wat wonderlijk. Elia denkt, ik heb een geheim. En Elisa denkt, ik heb ook een geheim. En ze weten het niet van elkaar. Zo kan er iets zijn op de aarde, in de mens, in het gezin, in de kerk, dat je iets hoort dat je zegt, hoe kan die man dat nou weten? Daar ben ik heel de week mee bezig geweest. En nou hoor ik het. En dat de Heere dat van twee kanten kan doen. De Heere kan zowel de een als de ander gelijktijdig bij een zaak of een woord bepalen. Wat ik nu zeg, dat zijn natuurlijk geen hoofdzaken, want je hebt mensen die maken daar ja, iets zeer, een wereldwonder van. Die lopen daar. Alleen daar al om geloven ze dan, als dat klopt. Hè? In die sfeer bedoel ik het niet. Ik bedoel nu gewoon in de oprechtheid van, hé, zat jij daar ook mee? En hoe is het bij jou nou uitgepakt? Wat is voor jou nou de lering daarin geweest, of de troost, de baten? Nou, dan is het een aangename zaak als het uitkomt. Maar ja, dat kun je ook niet weten, dat kun je niet maken. En daarom wat merkwaardig, maar blijf hou er deze lering aan over. He, dat je zegt, ja, wat wonderlijk dat je van elkaar niet weet soms hoe iets ligt en dat je toch allebei erbij betrokken bent. Dat zo is, hè, dat blijkt ook uit die vastbeslotenheid van Elisa. Want Elisa, dit was een gehoorzame jonge man. Elisa, dat is geen man geweest in die zin brutaal van, het interesseert me niet, ik ga mee. Zo niet. Je voelt dat het bij hem ook een grond had. Een grond. En niet, ik wil nou eens eigenwijs zijn, maar dat Elisa het vertrouwen en de wetenschap heeft dat het in de gunst van God is dat hij nu meegaat met zijn meester, met Elia. Dan valt het niet mee om van iemand af te komen. Dat begrijp je wel. Als het enkel maar eigenwijzigheid is, of enkel maar om je eigen overal mee te bemoeien, nou ja, dan kun je tenslotte zeggen, snotneus, schiet alsjeblieft op. Maar als blijkt dat er een beslotenheid is en dat de naam van God aangeroepen wordt, dan wordt het moeilijk. Dan durft zelfs Naomi niet verder te gaan als ze tenslotte de belijdenis hoort. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Dan gaan ze ook samen verder. Fijn, dan komen ze bij Bethel. Daar komen de zonen der profeten die te Bethel waren, ze tegemoet. Ik weet niet of ik daar wel eens iets over gezegd heb, over de zonen der profeten. Je moet dat niet zo zien als kinderen van dominees. Dat begrijp je, hoop ik wel. In de Bijbel is dat een bepaalde manier van uitdrukken. De zonen Belials. Dus er zouden er meer voorbeelden te noemen zijn. Dat wil gewoon zeggen, profeten. Uit alle gegevens bij elkaar genomen kun je opmaken dat er bepaalde profetengemeenschappen waren. Men is wel eens zo ver gegaan, maar er is geen grond voor in de Bijbel om te spreken van profetenschool. Sommigen hebben dat als fundament voor een theologische opleidingsschool genomen. Profetenscholen. Maar dat staat niet in de Bijbel. Er is wel sprake van zonen der profeten die een soort leefgemeenschap vormden. Anderzijds is er ook wel eens met klem beweerd, je kan in heel de Bijbel niet vinden dat God zo'n profeet gebruikt heeft. Dat gaat ook te ver. Dat kun je niet zeggen. Want in een van de vorige hoofdstukken wordt er een profetenzoon gebruikt om te profeteren. Dat heb ik niet behandeld, want dat gaat niet over Elia. Maar dat gaat tegen die man die zei, sla mij. Dus dat kun je ook niet op goede gronden vasthouden. Dat die profetenzonen dus, dat de Heere van hun dienst geen gebruik maakt. Ik heb er wel eens over te denken, hoe zou je dat nou duidelijk moeten maken? Ja, laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat die profeten in hun leven profeet geweest zijn. En dat ze bijzonderlijk bezig zijn geweest met de dingen des Heeren. Misschien in het onderwijs. Dat ze soms ook wel eens een speciale opdracht kregen van de Heeren. Maar niet zoveel. Maar verder zou ik deze mensen willen zien. Want Elia bezoekt op zijn laatste reis toch twee profetenzonen, gemeenschappen. Je kan niet van een zekere vijandigheid merken, maar je kunt wel merken dat ze hoog tegen Elia opkijken. Kort samengevat zou je mogen zeggen, voor profeten scholen is geen grond. Maar voor profeten, die er niet zo uitsprongen, maar die wel degelijk door de Heere ook soms gebruikt werden in het onderwijs of wat dan ook, daar is wel grond voor. Kijk, je zou kunnen zeggen, ja, niet iedereen is Luther, niet iedereen is Calvijn. Wij weten van een bepaalde eeuw een hoeveelheid namen. En die namen die van mensen die zijn dan soms blijven hangen vanwege het bijzondere van hun prediking, van hun leven. Soms ook van de wonderen. Maar je voelt wel, er zijn natuurlijk honderden mensen geweest, predikers die op een of ander dorpje of wat ook ergens gepreekt hebben met zegen, waar wij de naam geen eens van weten. Je kunt ze misschien vinden in bepaalde lijsten die mensen hebben samengesteld. Maar toch, onze heugenis betreft een beperkt aantal namen en mensen. Nou kun je natuurlijk niet zeggen, dat andere, dat is allemaal niks geweest. Natuurlijk niet. Het waren geen voorgrondsmensen, die in stilheid hun arbeid hebben mogen verrichten. En waar er ook vele van door de Heer rijk gezegend zijn. Maar je merkt, daar zijn er van die bepaalde figuren, die daar door de bijzondere bedeling van God naar voren komen. Die kennen wij dan. Nou, zo zou ik het liefst ongeveer, hoor, dit ook voorstellen. Die profetenzonen, dat waren ook profeten. Maar het liep allemaal in hun leven wat anders, wat gelijkmatiger dan bij die extraordinaire gevallen, zoals Elia. Hun zeggenskracht, hun wonderen, deden de zonen der profeten het hoofd buigen. Misschien hebben ze zich ook wel kleine mannetjes gevoeld, bij die grote Elia vergeleken. Goed, als ze naar weer Bethel komen, dan komen die zonen der profeten tot Elisa, expres. Hier merk je iets van de afstand. Want ze praten niet rechtstreeks met Elia. Maar ze richten het woord tot Elisa. Net als dat je het Nieuwe Testament wel leest van de wetgeleerden en de schriftgeleerden die de discipelen aanspraken, omdat ze het niet rechtstreeks tegen de meester, aan de meester durfden te zeggen. Hier zit geen kwaadwilligheid bij, helemaal niet, maar gewoon een gevoel van eerbied om aan Elia zelf dat te vragen. Nee. En daarom gaan ze naar Elisa en ze zeggen, weet je dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal. Opmerkelijk. Die weten er ook iets van. Het precieze zullen ze wel niet geweten hebben. Op welke wijze precies. Maar wat ze zeggen, dat is heel frappant. Want eigenlijk staat er, weet je dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd wegnemen zal. Boven uw hoofd. Eigenlijk zeggen ze dus al letterlijk iets over de hemelvaart van Elia. Maar nogmaals, later blijkt dat ze toch niet zo'n inzicht hebben gehad in de precieze situatie. Want dan later willen ze nog gaan zoeken of dat de Heere, zijn er wel weer andere profeten. Maar goed, die hadden ook die ingeving van zemelswegen dat Elia weggenomen zal worden. Maar dan willen ze hem nog gaan zoeken, misschien is die op een van de bergen. En dan zegt Elisa, ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil. Het is een beetje kort. Psychologisch ook heel goed begrijpelijk, zo'n opmerking. Ja, dat weet ik wel. Moet je mond overhouden, want het is zo groot. Het is zo onbevattelijk. Het is zo diep ontroerend. Het is zo vol van majesteit. Het leent zich niet om er eens met elkaar over te gaan praten, hoe het gaan zal, hoe het zijn zal. Daar leent het zich niet voor. Want het is iets wat bijna nooit is voorgekomen bij al die miljoenen mensen die er geweest zijn. En daarom voel je aan, het doet Elisa gewoon een beetje pijn dat nog meer anderen erbij komen. En zegt, weet je, dat je Heer boven je hoofd weggenomen zou worden? En daarom zegt hij uit het ook zo, je zegt, weet ik ook wel. Zwijg maar. Zeg jullie maar stil. Dat is een zaak die heeft de Heer aan de ziel bekend gemaakt, maar daar wil ik niet verder over praten. Dan zegt Elia weer, Elisa, blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Het is een drukke dag, die laatste dag. Want het zijn hele reizen. Sommigen spreken wel van een uur of zeven. Of dat Elia nog in Bethel geslapen heeft, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval zijn hele reizen. Elia probeert het weer. Waarom? Hij weet het niet van Elisa. Dat Elisa het ook weet. Hij weet het ook niet dat de Heer het goed vindt. Elia denkt in tegendeel. Ach, deze verborgenheid, deze zaak is een zaak tussen de Heere en mijn ziel. Zo moet het blijven. Er hoeft niemand met mij mee. Ik ga de laatste reis alleen. Maar weer stuit hij op ook een kind des Heren, die ook een goddelijke ingeving heeft gehad. En Elia mag dan vriendelijk zijn en zeggen, blijf toch hier, jongen. Want dan moet ik nog weer veel verder. Ik moet nou weer naar Jericho. Maar het helpt niet. Weer zweert Elisa bij het leven van de Heere en van Elia. Ik zal u niet verlaten. Dus geen praten aan. Dan komen er uit Jericho weer een hoop profeten. En weer precies hetzelfde. Elisa, weet je dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd wegnemen zal? Dat is nou voor de tweede keer. Het lijkt wel of dat de Heer het aan velen bekend gemaakt heeft. En hoe ze dat verwerkt hebben, of hoe ze het zich gedacht hebben, dat is vers 2. Maar ze weten wel wat. Waar is de Heere vrij in? Waar is de Heere vrij in om dat te geven? Maar de Heere kan het wel doen. dat er iets gebeuren zal. De Heer kan ook laten zien wat er gebeuren zal. Al moeten wij alle voorzichtigheid betrachten. Want het woord van God, profetische woord, dat is ons gegeven. Maar goed, hij zegt weer precies hetzelfde. Daar ga ik dan ook verder niet op in. En hij zegt, ik weet het ook wel. Hou jullie nou je mond, praat ik nou niet, praat er nu niet over. Dan zegt Elia weer, blijf toch hier. Want nou op de Heer me weer naar de Jordaan gezonden. Ik geloof dat Elia het beslist niet liegt. Hij probeert Elisa niet om de tuin te leiden. Ik geloof dat toen hij in Bethel kwam, toen heeft hij een opdracht gehad om naar Jericho te gaan. Toen hij bij Jericho was, heeft hij weer een opdracht gehad om nog verder te gaan. Blijf toch hier, want de Heer heeft me naar de Jordaan gezonden voor de derde keer. En weer de eedzwering. Ik laat u niet gaan. Ik blijf bij u, zo waarachtig als de Heere leeft. En u zegt, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. Je voelt een wending. Abraham en Isaac, die beiden gingen tezamen. De Emmausgangers, die beiden gingen tezamen. En nu is er een moment gekomen dat Elia berust. Zeker zal het moment gekomen zijn dat hij heeft gevoeld of dat de Heere hem heeft bekendgemaakt. Laat af, Elia. Elisa gaat mee. Elisa mag mee. Zo zijn ze op die laatste reis nog dichter bij elkaar gekomen. Velen hebben hier in een beproeving willen zien van Elia. Ik dacht van niet. Tenminste, het heeft niet die betekenis. Dan zou je moeten veronderstellen dat Elia niet geloofde, dat hij eigenlijk iets zei wat hij niet meende, laat ik het zo zeggen. Dan zou je moeten stellen als Elia zegt tegen Elisa, dat hij denkt, ik hoop dat je maar meegaat. Maar nou zal ik je eens beproeven. Het ligt niet in de aard van Elia. Om zo te doen. Hij noemt de dingen zo recht in zijn betekenis. Op de man af. Nee, hij heeft echt graag gewild om de laatste reis alleen te zijn met zijn God. In de eenzaamheid of waar God hem naartoe wil leiden. Om dan door die God thuisgehaald te worden. Maar nu is die weerstand weggenomen. Er zijn nog 50 mannen, personen der profeten, die gaan erachteraan. Ze durven niet mee te lopen. Maar uit de verte staan ze te kijken wat er gebeuren zal. Als ze een verrekijkers hadden gehad toen, dan hadden ze zeker meegenomen om eens goed te kijken hoe het af zou lopen. En dan zien ze dat ze de richting uitgaan van de Jordaan. En dan neemt Elia zijn mantel en wint hem samen, slaat het water en het werd her en derwaarts verdeeld en ze beiden gingen erdoor op het droge. En dan gaan ze zo door de pronk van de Jordaan, de begroeiing. En de 50 profeten, ze zien niets meer. want ze komen terecht in het land achter de Jordaan. Door de begroeiing heen worden ze aan het oog onttrokken. Nou wilde ik op dit stuk nog enkele dingen noemen. Ten dele persoonlijke dingen. Ik bedoel zo persoonlijke dingen die voor mij zo waren dat het betekenis heeft. Ik dacht bij de overdenking van die geschiedenis, waarom Bethel? Waarom Jericho? Waar is dat voor? Alleen om nog een keer die profetenzonen te zien? Dat kun je niet direct eruit opmaken. Ik zie daarin een leiding van de Heilige Geest. Een prediking. Nou spreek ik ten dele in beeldspraak, zinnenbeeldig. Probeer het zelf maar uit elkaar te houden. Oude mensen en Elia is een man op leeftijd. Die gaan vaak of soms de weg terug. Ook in hun geest. Of in hun geestelijk leven. Dat heb je wel eens gemerkt. De dingen van vroeger krijgen weer nieuwe betekenis. Ze leken in het onderbewustzijn te zijn verdwenen. En dan in de ouderdom hoor je er opeens over praten. Over de kindertijd. Over het verleden. Dat kan zijn dat mensen zeggen, ja, die wordt een beetje kinds. Maar ook de Heere, die eeuwig trouwe God, die kan een mens terugleiden. En in die terugleiding kan de Heilige Geest het zo maken dat de ziel uitroept, ondanks al zijn zonden en afwijkingen, Heere, u hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. U hebt mij vastgehouden. De eerste plaats waar ze langs moeten is Bethel. Huis Gods. Daarover had de Heere tegen Jacob gezegd, ik ben de God van Bethel. Jacob die was het, nou ja, vergeten niet, maar hij had de Heere beloofd om daar bij Bethel de Heere offeranden te doen, als de Heere hem uit al zijn benauwdheden uit zou gered hebben. De Heer heeft hem er zelf weer naar teruggebracht. Maar dat Bethel, dat was de plaats waar een mens lag onder de open hemel, met zijn hoofd op een steen, zo arm als ik weet niet wat, want ja, wat moest hij meenemen? Zijn broer was zeer verbitterd. Hij ging een lange reis maken en hij heeft nooit kunnen denken dat zo lang zou duren. Hij heeft nooit kunnen denken dat hij zijn lieve moeder Rebecca niet meer zou zien in leven hier op aarde. Dat kun je toch niet van tevoren bedenken. Dat dat allemaal gebeuren zou. En dat hij zo lang weg zou blijven. En toen hij daar zo lag met zijn hoofd op een steen, toen droomde hij van een ladder, welke opperste in de hemel reikte, en de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En bovenaan die ladder was de Heer God. De Heer beloofde met hem te zijn. Maar die ladder, en nu tracht ik te spreken naar de betekenis ook voor ons. Die ladder moest hij zien in de droom. Dat er een weg is, een weg. Dat de weg er is. Hij moest die droom dromen, opdat hij in moeite en verdriet, in zorg, in levensgevaar, daar nog aan herinnerd zou worden. Er is een weg. Een weg waar God bovenaan staat. Waar een levendig contact mogelijk is tussen hemel en aarde. Die weg zien wij niet. En toch is die vlakbij. Het is wat. Je ziet hem niet. Het was in een droom. Maar toch is die er. En hij stond vlak bij Jacob, die daar lag te slapen in het open veld. Niemand heeft die ladder gezien. En die op en neer klimmende engelen en God. Niemand heeft het ook hoorbaar gehoord. Maar Jacob zag het in de droom. En daar heeft God hem mee getroost. Al zie je het niet. Al hoor je het niet. Vlak naast je is de ladder. De weg. De waarheid. Het leven. Het ontkomen aan des vogelvangers net. En langs die plaats moet Elia gaan. Elia, het is een gewone dag. Het zonnetje schijnt of het is bewolkt. Misschien zijn je oude voeten wat moe geworden. Er is niks bijzonders te zien. Denk aan Jacob. Denk aan de ladder. Denk aan de weg naar het eeuwig zalig leven, die je meestal niet ziet, die je misschien ook vaak vergeet. Maar hij is er wel, vlakbij, pal naast je hoofd, naast je kussen. Waar je gaat of staat. Als een mens daar toch eens altijd bij was, zou je zeggen. Dat of die in Rusland of in Amerika of in Canada of in het vliegtuig zit of op straat ligt. Of in de auto. De ladder. Heel dichtbij. Nog geen schreden. Van de zon daar verwijderd is de ladder. Tja. Daarom is hij langs Bethel gegaan. Dat oude, oude Bethel. Waar Jacob een hart onder de riem kreeg. De God van Bethel. Is de God van de ontferming, van het eeuwig welbehagen, van de barmhartigheden, van de uitkomsten midden in de dood. Wat is, ik zou bijna het woord gebruiken, maar niet zoetelijk, bedoel ik het. Maar ik zou bijna zeggen, wat lief. Wat lief van de Heere God, dat hij de oude man langs Bethel leidt. Want Elia weet ook niet wat er gebeuren gaat, precies hoe het zijn zal. Hij zal misschien niet gerekend hebben op een wagen en paarden. Ja, hoe moet je dat weten? Want het wil niet zeggen dat Elia alles geweten heeft, precies hoe het gaan zou. Dat is ook nog te bewijzen uit dit schriftgedeelte. Het lijkt allemaal net als anders. Maar Bethel is een tip van de sluier, de ladder. Er is een weg voor Elia. Hij ziet hem nog niet, maar hij staat er en hij is dichtbij. Lazarus wordt er langs naar boven gedragen, in Abraham's schoot. En duizenden bij duizenden zijn langs die ladder ten hemel gedragen, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij moeten het ook horen, wij zijn mensen. Mensen, wie leven eindigt in het er niet meer zijn. Dan zijn we er niet meer. Op het moment zijn wij er niet meer. Hier op aarde. Weg. Want de dood komt. En als je nou naar ons kijkt, wat je ziet, dan zeg je, de ladder gaat naar beneden. Dan denk je aan de uitdrukking van Job, de hefbomen van het graf. De weg loopt naar beneden. De weg loopt onherroepelijk dood. Zo zien wij het. En zo denken wij het ook vaak. Vanwege het verdoemelijk ongeloof. Maar nou komt de boodschap ook uit het Oude Testament. Welgelukzalig is het volk dat het geklank kent. De ladder. Die is er. Die staat vlakbij. En voor het zichtbare gaat alles in de dood. Alles loopt op niks uit. Voor het zichtbare. Maar God liet aan Jacob zien. Nee, er is meer. Er is meer. Bij mij is een ladder. Bij mij zijn engel. Gedienstige geesten. Bij mij is macht, majesteit, genade en ontferming. Jouw doodsweg, Jacob, kan niet beletten dat ik voor jou een weg des levens heb. Wat een troost. Want wij zien die ladder niet. Wij voelen de pijn in ons hoofd of in ons hart, of in onze arm of waar dan ook. Wij zien de uittering. Wij zien de ziekte en de zieke. Wij zien eigenlijk dat je moet zeggen, wat blijft er over van een mens? Hij kan geen stap meer doen. Hij kan geen kopje meer vasthouden. Het is niks meer. Alle grootheid is vergaan. Het woord zegt, vergis je niet. Want er zijn gedienstige geesten die uw afgetobde ziel, moeie ziel, in een ogenblik vervoeren naar Abrahams schoot. Die alle week lacht en geschrei verandert in een blijderij. De zak ontbindt. Het is dichtbij. Vlak naast je hoofd staat de ladder. En je hoeft er zelf niet op te klimmen. Maar hij neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat is dat toch een wonder? Je kan er met je verstand niet bij. Als de doodbidders binnenkomen, komen ze al te laat. Ze krijgen je niet onder de grond. En als de dominee staat te zeggen, daar zien we nou de bezoldiging van de zonde. Je hoort het niet eens meer. Je hoort het niet meer. En als ons lichaam tot stof wederkeert, je voelt het geen eens meer. Dat is allemaal voorbij. En niemand kon het zien. Alleen het allerheiligst geloof dat de Heere kan werken. Dat ze allemaal te laat komen. En dat God alleen op tijd is. En dat hij zegt, onder u zijn eeuwige armen, de ladder is er. Ja, de Heer heeft in zijn wijsheid veel voor ons verborgen. Want als die mensen dan nog konden praten en ze zouden nog eens een keer voor ons een woordje willen spreken. Nou, dan zouden we zeggen, zoiets heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Want die mensen zouden niet anders zeggen dan, niet uw hart worden niet ontroerd. Wees niet bang. Want je zal het zien als je ogen breken. De ladder is er. En je gaat naar huis. Maar ja, die mensen zijn er niet. Die komen niet terug om dat te vertellen. Maar de Heer heeft het in zijn dierbaar woord gezegd. En dat is eigenlijk belangrijker. Zo moest dan Elia, als een soort afsluiting van zijn hele levensweg, nog eens horen. Ik ben die God van Bethel. Die God die uit vrij erbarmen uit het stof opricht. Waar geen weg meer is, ik ben uw weg. Waar geen leven meer is, ik ben uw leven. Waar alleen de dood het laatste woord schijnt te hebben, zegt de Heer, maar ik ben uw waarheid. Dan gaan ze verder. Dan komen ze bij Jericho. Tja. Want hoe zal nou deze zaak voor ons iets betekenen? Als wij niet tevens bedeeld worden met een kruimeltje geloof dat de Heere in het hart werkt. Om af te laten van het doen. Want door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Nadat zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Zonder zwaard, zonder spies. Alleen, daar liepen de priesters met de ark des verbonds. Daar klonken de geluiden van de rampshoren. God tegemoet. En God had gezegd, en zijn knecht had het doorgegeven, als het teken gegeven wordt, juich. En de muren stonden er nog. Ja. Zo wilde de Heilige Geest dat volk afmanen van het zien. En ze doen leven in het geloof. De huid verkopen voor de beer geschoten is. Is dat het dan? Ja, hier wel. Jericho. Want God heeft het gezegd. God heeft gezegd. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die nog niet gebaard heeft. Breek uit in gejuich, eenzame. Want uw kinderen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Maar waar zijn die kinderen dan? God zegt om te beginnen, zing vrolijk. Ja, maar dat kunnen wij toch niet? Nee, maar dat doet de Heere. Zo werkt de Heere. De Heere werkt niet zoals in de godsdienst, denk ik. Moet je nooit, ja, ik wil je niet bang maken. Ik kan mijn eigen nog niet bang maken, maar ik wil je niet bang maken. Maar al heb je nou een geëikte bekeringsgeschiedenis, dan moet je er niet van schrikken. Dat ik er heilig van overtuigd ben dat de Heere de mensen niet bekeert zoals hij het hoort in de godsdienst. Dat lijkt net een puzzeltje. Elk stukje zit precies op zijn plek. Het klopt allemaal als een buspunt. En als het niet klopt, dan ga je 3 keer over de knie. Want dat, zo is het. Zo zijn die. En de mensen zeggen ook al, willen we maar bekeren zoals die al het oude volk bekeerd hebben. Maar dat nou. En dat wordt weinig beoefend hoor. Dat stem ik direct toe. Dan durf ik niet te zeggen dat we in zo'n goede tijd leven. Wordt weinig beoefend. Deze gang van Jericho. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Maar die muren dan? Die sterke vesting die ons de toegang tot het land verspert. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. En die soldaten daar dan. Die gelooft is geen ding onmogelijk. Daar moet Elia ook heen. Om bij het begin van de reis, om weer terug te keren naar het begin. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in de Heere Jezus Christus. Je kunt er omheen draaien. Ik zeg ja, maar dit, ja, maar dat. God heeft het in zijn woord gezegd. Maar als je niet meer hebt, meer heb je niet nodig. Meer heb je niet nodig. Zal toegepast moeten worden. Tja, wat? Als het toegepast wordt, dan zie je pas dat je zo'n verschrikkelijke schurk bent, dat je God nooit geloofd hebt, maar altijd je eigen. En nog, dan zie je dat. Dat is een stukje toepassing. Dat je zegt, ja, daar verzet zich nou heel die menselijke natuur. Die wil buiten Golgotha om buiten dat eenmalige handelen Gods in Christus. Waar alle heil, bekering, genade, ontferming, gerechtigheid eigenlijk geopenbaard is. Wil die zelf een portie? Nou mag dat dan niet. Jazeker. Als het maar van hem is. Want je kan wel zeggen, ik heb dit of dat geleerd. Maar ik heb nog nooit wat geleerd. In die strikte zin zoals de godsdienst dat bedoelt. Dat heb ik geleerd. Dat kun je niet zeggen. Ik kan hoogstens zeggen, dat heb ik gekregen. Dat is gewoon uit de hemel gevallen. Op mij. Ik kan het zelf niet begrijpen. De Heer heeft gewoon heil tot muren en voorschansen gezet. En de Heer heeft me erin vervrolijkt dat voor zo'n ellendeling een ladder is, een weg. En muren die moeten vallen. Ziet Elia, zo ga je weer terug. Naar, je zou zeggen, naar ja, het voorbeeld der goddelijke waarheden. Naar de fundamentele zaken. Als een arme zondaar. Begin, ja, en aan het eind. En aan het eind. Gerechtvaardigd ga je naar huis, Elia. In de volle zin van het woord. Kijk maar naar Jericho. Het gaat alles omver. Nou, nog een stapje verder. Dan gaan ze, staan ze bij de Jordaan. Dat is ook akelig, de Jordaan. Wij noemen het wel de Jordaan des doods. Of dat het helemaal opgaat. Dat weet ik ook niet. Want ja, in de letterlijke zin begon de strijd ook pas goed tegen die volkeren. Toen waren ze al door de Jordaan heen. En als wij door de Jordaan des doods heen gaan, ja, dan is het afgelopen. Maar goed, toch, het is wel zegbaar, het is wel bruikbaar. Het is wel bruikbaar. En toen die Israëlieten bij de Jordaan waren, toen stonden ze daar zo voor een Jordaan die aan beide zijden vol was. Het is hoogwater. En de Heere heeft gezegd dat de priesters des Heeren aantreden. En de ark des Heeren stond stevast in het midden van de Jordaan. En toen is het wonder gebeurd. Er was niet alleen een pad, maar er ging een volk over dat pad heen. Naar het land van de belofte. Een volk. Je kunt zeggen, ja, maar die jongeren die waren niet zo slecht als die ouderen die in de woestijn neergeslagen zijn. Ja, nou ja, maar Mozes is er ook niet in gekomen. Letterlijk dan. En Jozua. Oh, Jozua wel, maar... En Aaron, en Mirjam. Maar nou het wonder. Een gevruid. Ondeugende jongens. Ondeugende meiden. Is er nog een weg? Ja, langs de ark. De ark des verbonds. Die daar staat. Ja, heb je heel ondeugend geweest? Heb je in de woestijn misschien ook wel zo tegen de Heere gerebelleerd? Dat je alleen op het laatste moment met een stervend oog naar die slang hebt gekeken om weer beter te worden? Vooruit. Ja, zeggen de mensen, ja. Tegen mij ook eens gezegd, zo schamper. De hemel is geen pakhuis. Wat... Maar ik durf dat nooit te zeggen. Want ik denk altijd, lieve Heer, pak mij er alsjeblieft bij in de hele gemeente. De hele gemeente. Tegenwoordig zo is dat een uitdrukking. De mensen die maken er eigen druk om kaaien. Niet jij, het makkelijk praten. Ben jij, denk ik dan wel eens, Kain nou wel eens geweest? Of leef je nog steeds in de veronderstelling, ik, Abel, ik ben uitverkoren, ik heb er wat van geleerd, dan ziet het er donker uit. Als steekt heel godsdienstig Jeruzalem van beneden de loftrompet uit, dat je ook nog zo mooi heen gegaan bent. Ik weet het niet. Want dat zijn diepsnijdende zaken. Ja, je kan wel eens een uitdrukking doen. De hemel is geen pakhuis. En ze pakken Kain erbij. Oh, wat kan een zondaar blij zijn als die ziet dat God een Kain er wel bij pakt. En dat hij die moordenaars en tegenstanders van de Heer Jezus Christus, die ene ware Abel, dat hij ervoor bidt en zegt, Vader, vergeef het ze weten niet wat ze doen. Is dat niet een wonder? Ik ben niet tegen ontdekking en bevinding. Helemaal niet. Maar ik weet, dat heeft de Heer in mijn hart ingegrift. De echte bevinding. Nou, die is van die aard dat het met ons, nou je durft er niet over te praten gewoon. Je durft er niet over te praten. Want, want die is zo, denk ik wel eens, als die duidelijk in het zicht kwam, in de kerk ook hoor, en de Heere gaf geen genade, dan barstte alles als een bom uit elkaar. Dan zouden ze zeggen, wat durf je te zeggen? Lelijke ketter, je ramt Gods volk aan en je bent dit en je bent dat. Zo zou het gaan. Maar gelukkig begrijpen de meesten het geen eens. Dus valt het nog mee met de oorlog. Maar ik denk dus, als we het echt aanvoelen, dat ik onder dat oordeel met mijn hele godsdienst zit, dat ik het uitspuwen niet waard ben. Dat ik dat ben. Dat is zo hard. Hè. En toch is het zo profijtelijk. Hè. Want dan ga je toch God bewonderen dat de Heer er nou zoveel bij pakt. Dat hij die voor eeuwig gelukkig maakt. En dan zulke. Ja, dan ben je een stille hoper. En je mag het niet hardop zeggen, want dat nemen de mensen je hoogst kwalijk. Maar misschien zeg je wel, ik ben niet waard. Ik ben een huichelaar, ik ben dit of dat. En meer durf je niet te zeggen. Maar misschien denk je wel in je hart, toch hoop ik stilletjes, dat ik nog binnen mag komen. Nou, mag je van mij hopen. Ik zal je niet aanvechten en zeggen, ja, maar dit, nee. Want ik hoop het ook zo. Ondanks alles, dat hij binnen mag komen. Omdat de Heere God Bethlehem, Jericho en de Jordaan te sterk is geweest. Hij slaat die mantel. Ambtelijk. Ambtelijk. Heenwijzing naar het woord. Je komt er doorheen, Elia. Je komt er doorheen. En dan komen ze op de oude plek, op de geboortegrond. Ja, zeggen, dan komt hij weer in zijn kindertijd terecht. Dan loopt hij in het land van Gilead, van over de Jordaan, waar de Heer hem geroepen heeft, waar hij gespeeld en getold heeft en misschien wel eens ruzie gemaakt heeft in zijn kindertijd. Dan loopt hij nou weer in dat oude land. Maar de Heer bedoelt het goed. Want misschien heeft de Heer wel gezegd, weet je nog, jongen, dat ik je daar van de dood heb gered. Weet je nog, dat ik daar tegen je zei, die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. Wat wonderlijk, de weg terug. In het oude land, de geboortegrond, waar die vandaan kwam. De ene plaats, dat staat als een getuige tegenover me. Dat hij moet zeggen, ach ja, hier heb ik gelogen, daar heb ik gestolen. Maar boven alles blijft staan. Ik heb op u neergezien, in gunst van boven. En dat is het belangrijkste. Ik ben niet veranderd, daarom ben je ook niet verteerd. We moeten naar huis en we gaan eruit. Als de Heer het leven spaart, gaan we de volgende keer weer verder. Maar ik hoop dat je er moed uit mag krijgen. Ik hoop dat je er moed uit mag krijgen. Misschien zeg je, ja, maar je hebt ook wel eens gezegd, iedereen denkt dat hij naar de hemel gaat. Ja, dat is ergens ook waar. Aan de andere kant is het zo, als je ziet hoe mens dat je nou geworden bent, dan kun je het niet geloven dat jij naar de hemel gaat. Nee, je droomt er misschien van dat God tegen je zeggen zal: ga nou weg uit mijn ogen, gij werker der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Laat het voor u een opwekking mogen zijn. En dan niet op menselijke basis, maar zuiver op die basis. Zie de ladder. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Amen.